Wij openen deze morgen, gemeente, het woord van de Heer in het Nieuwe Testament. In het tweede boek dat Lucas schreef, de Handelingen, het 8e hoofdstuk. We lezen met elkaar de versen 26 tot en met 40. Handelingen 8, vers 26 tot en met 40 is de schriftlezing. En wij staan in de verkondiging stil bij deze geschiedenis vanuit het laatste gedeelte van vers 39. En in Handelingen 8 vanaf vers 26 komt het woord van de Heer als volgt tot ons. En een engel van de Heer sprak tot Filippus, zeggend: sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen en ziet een Moorman, een kamerling en een machtig heer van Kandatzee, de koningin van de Mooren, die overal haar schat was, welke was gekomen om te aanbidden te Jeruzalem. En hij keerde weer en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: verstaat ge ook hetgeen geleest? En hij zei: hoe zou ik toch kunnen zo mij niemand onderricht, onderwijs geeft? En hij vroeg Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats van de schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid en gelijk een lam stemmeloos is voor die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zei: ik bid u, ik vraag u, van wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnend van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water en de kamerling zei: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordend zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood de wagen stil te houden en zij daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Tot zover de schriftlezing. Tekst worden, gemeente, zoals gezegd, het laatste gedeelte van vers 39, vers 39c van Handelingen 8. Want hij reist dus een weg met blijdschap. Het thema voor de verkondiging wat we met elkaar onder deze tekstwoorden schrijven is: de Heilige Geest werkt een leven vol blijdschap. De Heilige Geest werkt een leven vol blijdschap. Dat valt uiteen in twee onderdelen. In de eerste plaats doet hij dat door het woord. Door het woord. En in de tweede plaats doet hij dat door het sacrament. Door het sacrament. De Heilige Geest werkt een leven vol van blijdschap door woord en door sacrament. In de eerste plaats dus door het woord. Gemeente hier in de kerk, thuis of waar ook met ons verbonden, doopouders, jongens en meiden, wat een vreugde, wat een blijdschap vandaag. In het midden van de gemeente hebben we het zojuist gezien dat de Heer inderdaad doet wat hij zegt. Hij heeft het laten weten aan David, hij heeft het laten weten aan Abraham van kind tot kind. Hij heeft het laten weten in Genesis. Hij heeft het laten weten in de psalmen. Hij heeft het bevolen. Zelf, Jezus Christus, gaat dan heen hen dopende. En een van die mensen die na de Pinksterdag, na dat bevel van Christus gedoopt is, is deze kamerling, deze Ethiopiër, deze Moorman. En de vrucht van het geloof van zijn leven De vrucht van de bediening van de heilige doop daar aan die enkeling is dat hij zijn weg reist met blijdschap. Dat hij zich verblijdt. Met andere woorden, gemeente, als vanmorgen de heilige doop dus plaatsgevonden heeft, en dat heeft ze, dan is er dus alle reden tot blijdschap, alle reden tot feestvreugde. Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Feest is het voor de doophouders. Ze houden hun kind te doop. Is dat dan echt reden tot feest? Is dat wat bij de bediening van de heilige doop hoort? Missen we dan niet, gemeente, de heiligheid? Missen we dan niet de ernst? Missen we dan niet ons zondaren bestaan? Kijk, gemeente, dat zijn vragen die van beneden komen. Vragen die je ook op twee verschillende manieren kunt stellen. Vanuit de hoogte, gelijk een boodschap als deze afschieten, veroordelen, als licht en links, als evangelisch. Is dat terecht? We kunnen die vragen ook hebben in alle ernst. Vanuit de diepte, wanneer je jezelf voor het aangezicht van de Heere leert kennen. Als ik daadwerkelijk zie wie ik zelf ben voor God, dan ben ik, zoals dat klonk, doophouders, aan het begin van het formulier, een kind van de toren. Dat in het rijk van God niet kan komen. Dat aan de verdoemenis zelf onderworpen is. Dat is toch geen reden tot blijdschap? Vanuit dat perspectief, gemeente, nee. Maar weet u wat de Heer nou van ons vraagt deze morgen? Kijk nou eens wat er gebeurd is. Dat Lois, dat Juda zo'n kind van de toren is. Dat Lois en Juda een kind van jullie samen is. Dat is geen reden om de heilige doop niet te bedienen. Als je naar de omstandigheden kijkt, zou je zeggen, in de eerste plaats, wie ziet er nou kwaad in zo'n kind? Hoe kan zo'n kind nou zo zijn zoals het woord het voorhoudt? Als je naar de omstandigheden kijkt, dan zou je zeggen, daar klopt niks van. Als je naar de omstandigheden kijkt, zou je alle reden hebben om te zeggen, er is geen reden tot vreugde en blijdschap. Maar weet u wat nou het wonder is, gemeente? Wat nu het heerlijke is van het evangelie. De Heere vraagt niet van ons om maar al door en al meer en steeds weer naar beneden te zien. Maar juist om vanuit die diepten van het bestaan omhoog te zien, omhoog te blikken. Uit de diepten van de ellende kijk ik niet naar beneden in die put om te zien hoe diep het nog verder is. Maar kijk ik en mag ik genadig omhoog zien. Uit de diepten van de ellende roep ik tot u, o God. De doop laat het ons vanmorgen zien. En juist dat is alle reden tot vreugde. Het water, doorzichtig. Zo doorzichtig is de boodschap van Gods wegen. Die drie-enige God, God de Vader, heeft jullie kindje aangenomen. Christus, de naam van de Zoon klinkt, heeft gewassen in zijn bloed. En de Geest wil ons toe-eigenen wat we in Christus hebben. Toe-eigenen, we kennen dat woord wel, tenminste. Het zal regelmatig klinken hier vanaf deze kansel. Het zal klinken in de huisbezoeken. We worstelen daarmee. De toe-eigening van het heil. Een enorme brok waar we niet overheen komen. Maar we hebben het vanmorgen gehoord en gezien, gemeente. Niet wij eigenen toe, maar de Geest eigent toe. Hij eigent toe wat wij in Christus hebben. Dat wil Hij. Zo zo nat als dat water was, de Heilige Geest wil ons geven wat we in Christus hebben. De Heilige Geest, ja, hij is ten volle betrokken in de doop. Hij is ook ten volle betrokken in het woord. Hij is ten volle betrokken in het gedeelte wat we vanmorgen met elkaar gelezen hebben. Jongens en meiden, als jullie nou straks thuiskomen en je kunt lezen, dan moet je die geschiedenis nog eens een keer lezen en dan moet je de vraag beantwoorden: waar kom ik nu elke keer de Heilige Geest tegen in deze geschiedenis? En als je nog niet kunt lezen, dan vraag je dat aan je vader of aan je moeder, dan vraag je dat aan je oudere broer of zus. In het hele woord komen we de Heilige Geest tegen, maar in dit gedeelte wel heel vaak. Want het is de Heilige Geest door middel van de engel van de Heer die Filippus een opdracht geeft. Je zou kunnen zeggen, Filippus die krijgt van Gods wegen een beroep. Hij was dominee in Samaria, nou, en het ging daar heel goed. Tientallen mensen kwamen tot geloof en bekering. Hij was daar met vrucht aan het werk. En toen kwam er een beroep. De engel van de Heere zei tegen hem: Filippus, je moet gaan naar de weg die naar het zuiden loopt, die woest is. Nou, is daar dan veel werk? Is daar dan nog meer vrucht te verwachten? Dat hoorde Filippus niet. Hij moet weg, dat weten wij uit het vervolg van de geschiedenis, hij moet weg van de velen naar de enkeling. En hij gaat. Het is ook de Heilige Geest geweest, gemeente, die deze Moorman, die Ethiopiër, wat nu dan Soedan is, daar komt die man vandaan, geleid heeft om naar Jeruzalem te gaan om daar de God van Israël te aanbidden. Hij komt zo in één keer voor ons haast plomp verloren naar voren in het woord. We weten niet hoe lang die er geweest is, we weten niet wanneer die naar naartoe gegaan is. Was hij er al bij op de Pinksterdag? Zou hij die tijd tussen de Pinksterdag en nu daar doorgebracht hebben? Zou hij daar ook de tekenen gezien en gehoord hebben? In elk geval, de Heilige Geest heeft hem op het juiste moment naar Jeruzalem geleid. Heeft ervoor gezorgd dat hij een boekrol heeft kunnen kopen of gekregen. En diezelfde Heilige Geest zorgt ervoor dat die man in de profeet Jesaja leest en dat hij precies in Jesaja 53 aangekomen is. Precies dat gedeelte uit het Oude Testament wat het duidelijkst spreekt over Christus. Het is de Heilige Geest, gemeente, die Filippus precies op tijd bij die kamerling brengt. Waarom? Nou, die kamerheer die reist over weg naar het zuiden. Hij is op weg terug naar zijn land. En je kunt dan vanuit Jeruzalem twee wegen nemen. Een drukke weg, zou ik zeggen, een snelweg, vandaag de dag, en een rustige weg, een landweg. Die weg heeft die man gekozen. Waarom? Kunnen we ons voorstellen, als je wat wil lezen, dan heb je rust nodig. Als u het woord van de Heer onderzoekt, dan zoekt u een rustige plaats. Dan probeert u, als dat even kan, in alle rust het woord te onderzoeken, misschien wel net als deze Ethiopische man, dat u dat dan doet, hardop, zodat de boodschap twee keer binnenkomt via de oor en de oogpoort. Maar het is precies op het goede moment dat Filippus die man ontmoet, niet alleen omdat hij Jesaja 53 leest, maar ook omdat die weg, die woest is, langs Gaza loopt, in het gebied van de Filistijnen. En na Gaza gaat het de woestijn in. En dat weten de kinderen vanmorgen in de kerk wel. Heb je water in de woestijn? Heb je water in de woestijn? Nee, hè? Anders is het geen woestijn. Je hebt er wel water nodig, dus als je water gebruiken moet, dan moet je dat zelf meenemen, maar in de woestijn is geen water. Stel nou voor, hè? Stel nou voor dat Filippus die kamerling ontmoet had in de woestijn. En die kamerling had gevraagd, zou ik gedoopt mogen worden? Er was er geen water voorhanden geweest. Maar nu, alles geleid door de geest op de juiste plaats, op het juiste moment. En zo komt Filippus bij die wagen waar die moorman zit. Hij hoort hem lezen, hij krijgt de opdracht, voeg je bij deze wagen. Om daar het woord te verkondigen, hij aarzelt geen moment. Versta je hetgeen je leest? Begrijp je het? Komt het binnen? En dan begint die moorman te spreken. En Filippus verkondigt het evangelie. Het is de Heilige Geest die via Christus het bevel gegeven heeft. Gaat heen, onderwijst al de volken in de schriften. Want daarin is voorgezegd alles wat er gebeuren moest. En Filippus doet het en de Heilige Geest zegent het. Filippus is gehoorzaam heen gegaan om de boodschap van vergeving van zonde en van bekering voor te houden. Nota bene aan de hele wereld. Hij was al naar Samaria gegaan, dat was al een stap. Hè? Die Samaritanen, ja, daar loop je liever een blokje voor om. Dat was natuurlijk verkeerd. En wij doen dat niet, toch, gemeente? Een blokje omlopen voor iemand. Of wel? Kan zomaar gebeuren, je hebt een hekel aan iemand gekregen. En je kunt zo iemand niet meer luchten of zien. Nou, Filippus moest er naartoe. Om daar het woord te brengen. Als u dat nou herkent, hè, vanmorgen. Dat u zo'n hekel aan iemand hebt. En u bent in staat. U kunt het goed krijgen. Hoe? Nou, door naar die ander toe te gaan. Er samen over te spreken, het woord te openen. Kunnen wij zegen verwachten op ons leven als we in haat en nijd met elkaar leven? Ik dacht het niet. Het woord zegt het ook van niet. Wie zijn zonde bedekt, is niet gestadig, is onvoorspoedig. Nu moest Filippus van Samaria naar een man. Iemand die inwoner is van de rest van de wereld. Het handelen van de Heilige Geest, het verkondigen van dat woord, blijft ook niet zonder gevolgen. Die heerlijke vraag komt boven. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Ja, daar kun je als ouderling, daar kun je als voorganger toch blij van worden. Ontroerd van raken. Als je iemand ontmoet die in als een worsteling je wat deelt en waar het woord open gaat, waar je het woord uitlegt. En dat zo iemand de vraag vervolgens aan je stelt. Zou ik belijdenis mogen doen? Wat verhindert mij om belijdenis te doen? Nou, dan zeggen wij, ja, de belijdeniscategorisatie volgen. Is goed. Is nodig om kennis te hebben van het woord van onze God. Maar een diepe blijdschap maakt zich dan van je meester dat de Heere het zo gewerkt heeft. Dat iemand het verlangen heeft om belijdenis te doen. Filippus kende de omstandigheden. Hij had niet de mogelijkheid om deze kamerling een seizoen lang onderwijs te geven. En daarom vraagt hij, waarom wil je dan gedoopt worden? Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ze komen precies op tijd bij dat water. En in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest wordt deze man gedoopt. En onmiddellijk is ook de vrucht van de geest zichtbaar. Filippus verdwijnt ook door de Heilige Geest. En die kamerling reist zijn weg met blijdschap. De vrucht van de geest is onder andere blijdschap. Galaten 5 vers 22. Dat is allemaal mooi, hè? Het werk van de Heilige Geest voor die kamerling. Het werk van de Heilige Geest voor die diaken, Filippus. En dan kunnen we mooi van een afstandje ernaar kijken en dan zeggen, nou, wat mooi. En overgaan tot de orde van de dag. Maar daarvoor hebben wij het woord van onze God niet gekregen, gemeente. Johannes die brengt dat haarscherp haarfijn onder de woorden. Het woord is geschreven in zijn evangelie, in het geheel van de Bijbel, opdat u, opdat jij, dus met de bedoeling dat wij geloven. Met andere woorden, ook wat hier staat, heeft als doel niet dat we zo de armen over elkaar doen en vanaf een afstandje zeggen, nou, dat was toch bijzonder in die tijd, dat was mooi. De Heere werkte toen nog, alsof hij dat vandaag niet meer doet. Nee, de bedoeling is dat wij deze boodschap geloven. En daarom maar heel eenvoudig en heel eerlijk de vraag aan u als gemeente, aan jullie als doophouders. Hebt u wel eens iets gemerkt van het werk van de Heilige Geest in uw leven? Heb jij wel eens iets gezien dat de Heilige Geest dingen in je leven heeft geleid? Nou zeg je, dan moet u me maar eerst eens vertellen hoe ik dat dan kan zien. Precies. Ik leg het je uit. We hebben het vanmorgen in die zin ook voor ogen getekend zien worden. Hoe dan? Het is voor ons heel vertrouwd en heel vanzelfsprekend dat als er een kind geboren is in het midden van de gemeente, dat het gedoopt wordt. Maar daar is al heel wat aan vooraf gegaan. De leiding van de Heilige Geest. Ik ken jullie buren niet. Ik weet niet of ze naar de kerk gaan. Maar stel voor dat u buren hebt die niet naar de kerk gaan. En Lois, Juda, was daar geboren. Dan was Lois, dan was Juda niet gedoopt. Het is de leiding en het werk van de Heilige Geest dat hij ervoor gezorgd heeft dat jullie dochter, dat jullie zoon geboren is in het midden van de gemeente van de Heer. Het is de genadige leiding van de Heilige Geest dat ze vanmorgen het teken en zegel van het verbond ontvangen hebben. Dat bekrachtigt dat ze tot het genadeverbond behoren vanaf het allerprilste begin van hun leven. Het is de leiding van de Heere dat jullie kindje opgroeit in een christelijk gezin. Dat ze vertrouwd raken met het woord van de Heere. Dat jullie ze vertrouwd maken met de God van dat woord. Deze Moorman, die reist zijn weg met blijdschap. Waarom? Nou, gemeente, allereerst is dat omdat hij het woord leest. Doelbewust gekozen voor de stilte van die weg, zoals ik al zei, hoe belangrijk het is om de stilte te zoeken, om het woord te lezen. En wat kan dat een spanningsveld opleveren als jonge moeders, als moeder van tieners. Er is altijd wel iemand die langskomt, er is altijd wel iets wat afleidt. Maar trek ze dan maar gewoon op schoot. En vertel dan maar gewoon wat je aan het lezen bent. Houd maar voor hoe belangrijk het is dat je het woord onderzoekt. Die Moorman zoekt de stilte en hij leest het woord hardop. Belangrijk om zo ook de boodschap te horen die je leest. Om zo op twee manieren aanwijzingen te krijgen van Gods wegen. Om uw vinger te leggen bij wat God zegt in zijn woord. Bij wat hij belooft. Om in dat woord de genaderijke belofte van de Heere te zien, met die belofte terug te keren tot de Heere, en door het werk van de Heilige Geest die belofte te omhelzen. De tijd nemen om dat in alle rust te doen, om zo gevoed te worden vanuit dat woord, om het ook je kinderen voor te leven en voor te houden. Ja, zeg je maar, net gaf je al wat aanwijzingen, hè? Trek het kind op schoot of zeg het tegen je tiener. Je kunt ook nog aan andere praktische dingen denken. Er zijn vast wel momenten op de dag te vinden dat je als vader, als moeder samen thuis bent. En dat de een tegen de andere zegt, joh, ik ga even een kwartiertje, een half uurtje, hoeveel tijd je ervoor wil uittrekken naar boven. Ik wil graag in het woord lezen. En dat je dat dan afwisselt. Om zo de rust te nemen om het woord te raadplegen. Dat woord gebruikt de Heer om ons op te bouwen in het allerheiligst geloof. Het is een van de belangrijkste middelen die de Heere gegeven heeft om hem te leren kennen. Hij spreekt door dat woord tot ons. Dat is geen vraag. Dat is zo. Het probleem van ons is alleen, dat woord is geestelijk, wij zijn vleeselijk. We begrijpen het niet. We verstaan het niet. We weigeren ervoor te buigen en vul het allemaal maar in. Dat ligt niet aan dat woord, dat ligt aan ons. Heere, maak in dat woord van u mijn gangen en treden vast. Want zelf kan ik het niet, zelf glibber ik en glij ik uit. Maar dat woord onderzoeken, gemeente, dat geldt niet alleen voor doophouders. En het kan zomaar gebeuren, hè, dat je nu hier zit en denkt, nou ja, dat is mooi afgestemd tot die doophouders. Ik kan er wel onder vandaan blijven. Maar wat voor doopouders geldt, dat geldt voor alle ouders. En wat voor alle ouders geldt, geldt voor iedereen. Dat geldt voor hen die alleen hun weg door het leven gaan. Die het als een zwaar kruis ervaren wat de Heere hen opgelegd heeft. Dat geldt ook voor hen die hun weg alleen gaan en daarvoor dankbaar zijn. Daar geen moeite mee hebben. Dat geldt ook voor jongens en meiden, jongelui. Als je wellicht bij jezelf denkt en zegt, ik ga nou al zo lang naar de kerk. 9 jaar, 14 jaar, 20 jaar. En bij mij is nog steeds niet de indruk ontstaan dat God wil dat ik bij hem hoor. Dat kan, hè? Of vindt u dat vreemd vanmorgen? Dat er mensen zijn die denken, zou God wel willen dat ik bij hem hoor? Het woord is er duidelijk over. Alle zijn zij afgeweken, ze missen de heerlijkheid van God. En dan kun je zomaar de gedachte hebben, zie je wel, zo is het en zo zal het ook wel blijven. Juist dan het woord lezen. Het woord wat ons voorhoudt wie de Heere is, hoe de Heere is, hoe zijn vaderhart klopt voor zondaren vanwege het volbrachte werk van zijn zoon. Hoe meer je in het woord leest, hoe meer gelegenheid je geeft om de Heilige Geest te laten werken. Want als je het woord leest, werkt de Heilige Geest. Gelooft u dat? Als u, als jij in het woord leest, werkt de Geest. Twee kanten op. Of hij brokkelt door zijn genade de hardheid van mijn hart af. Hij pelt de schil van mijn hart af. Hoe langer, hoe meer. Of ik verhard mij. Of ik zorg ervoor dat die schil op mijn hart alleen maar harder wordt. Dat is de uitwerking van het woord. Niet omdat je het woord leest, maar omdat de Heere via de middelen werkt. Hij laat het ons vanmorgen zien, hoe serieus hij ons en onze zwakheid neemt. Door ons op te zoeken, door het zichtbaar te maken, hoe diep hij afdaalt. Die Moorman gemeente was verblijd omdat hij het woord gelezen heeft. Omdat hij in dat woord Christus ontmoet heeft. Omdat Filippus hem Jezus verkondigd heeft. Dat staat er niet voor niks. Hij verkondigde hem Jezus. Je zou kunnen denken, er had toch ook Christus kunnen staan? Ja, had gekund, maar er staat Jezus. Hij is de zaligmaker van zonde. Hij maakt zalig. Hij stalt de zaligmaker uit. Wat hij is komen doen, dat hij zo diep moest afdalen. Gelegd moest worden in de kribben. Neergedaald vanuit die hoge hemel. Opdat iedereen erbij zou kunnen. Opdat we daarin zouden zien hoe diep wij gevallen zijn. Opdat we dat zouden belijden. Hoe deze Christus 3 jaren lang op aarde geleden heeft. Geleden aan het zondige bestaan van mensen. Geleden heeft aan de hardnekkigheid van het ongeloof. Geleden heeft aan de verbittering over hem door anderen. Hoe hij zich overgegeven heeft aan de wil van zijn Vader. Om te doen wat wij nooit zouden kunnen en nooit zouden willen. En zo gegaan is naar Golgotha. Daar de toren van God over de zonde van het gehele menselijke geslacht gedragen heeft. Om zo verzoening tot stand te brengen. Voor wie ook maar. En dat God de Vader daar zijn goddelijke goedkeuring over gaf. Door hem uit de doden op te wekken. Door hem in het hemels heiligdom te ontvangen. In alle heerlijkheid. En gemeente, dat is vrucht van de verkondiging van Filippus daar aan die enkeling. Mijn roeping als dienaar van het woord, gemeente, is er voor de enkeling. Maar niet minder is die roeping er voor het geheel. Als wij zien op Christus Jezus, hoe hij daar tekenend hing aan het vloekhout van het kruis, zijn handen wijd uitgebreid, aangevend dat iedereen van deze wereld in die verzoening past en delen kan. Ja, gemeente, dan zou ik een ontrouwe dienstknecht zijn als ik iemand zou uitsluiten vanmorgen. Daarom, Jezus Christus' verdienste is genoeg voor de grootste van de zondaren. En ieder die hem lief krijgt, dat is het mooie, dat is het werk van de Geest, beleidt het met Paulus mee aan mij. De grootste van de zondaren is barmhartigheid geschied. Daarom, gemeente, geloof in deze Christus en u bent en zult zalig zijn. Jezus Christus is gekomen voor Jood en Heiden, voor mensen in het verbond en daarbuiten, voor christenen en niet-christenen, voor mensen van allerlei pluimage. Ik weet niet wat u denkt bij deze moorman, maar als je preken leest uit de tijd van de slavernij, dan kun je het zomaar tegenkomen dat de toepassing is dat zelfs voor zo'n moorman het evangelie is. Vanwege het feit dat hij een nakomeling is van Gam. En Gam is vervloekt en daarom hebben de nakomelingen van Gam een getinte huid. Maar dat is geen Bijbelse lijn. Het was geen bijzondere genade dat de Heer nu in plaats van een blanke een kleurling uitzocht. Dat was niet het probleem van deze moorman. Die moorman had een ander probleem. Hij was een ontmande. Hij was geopereerd aan zijn geslachtsdeel. Vanwege zijn taak en functie aan het hof van die koningin. En daar heeft de Heer wat van gezegd in zijn woord. Iedereen mocht in de tempel komen. Jood en heiden in het voorhof van de heidenen. Maar voor een ontmande was er geen plaats in de tempel. Zo erg nam de Heere dat op. Deze man, gemeente, had alles tegen. En toch heeft hij het woord gekregen. En dat is zo mooi dat hij Jesaja 53 eerst gelezen heeft. En dat daar het evangelie geklonken heeft. Want als die doorbladerde, dan kwam die in Jesaja 56 uit. En daar belooft de Heer juist voor ontmanden bij monden van de profeet Jesaja heerlijke dingen. Deze man had wel alles tegen dus. Net zoals wij en onze kinderen vanuit onszelf alles tegen hebben. Wij zijn nakomelingen van Adam. Weliswaar geplaatst in de lijn van Abraham. Maar desalniettemin kinderen van Adam. Hebt u daar wel eens wat van gemerkt, gemeente? Is dat wel eens op je afgekomen? Dat wij vanuit onszelf het rijk van God niet binnen kunnen gaan? Dat wanneer we op onszelf zien dat ook nooit gebeuren zal, dat ja alles mij verhindert om tot hem te gaan, dat mijn vroomheid, mijn rechtzinnigheid, mijn levenswandel er niet voor zorgt dat ik voorrang bij hem krijg? Dat alles van hem afhankelijk is, dat hij wassen moet, zoals we dat vanmorgen gezien hebben, doopouders. Uw kindje kreeg dat doopwater aangereikt van de andere kant. Lois en Juda die pakten dat niet zelf. Nee, het komt van de andere kant. Het komt bij God vandaan. Deze moorman hoort het evangelie en gelooft het. Zonder voorwaarden. Je zou kunnen denken, is dat dan alles? Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Gemeente, die moorman is niet zalig omdat hij zegt, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Wij zijn niet zalig omdat wij hem dat nazeggen. Die moorman is zalig geworden vanwege het offer van Christus. Het offer van Christus is voldoende. Zijn offer is genoeg voor de Vader en op basis van dat offer deelt de Geest het uit. Hij laat mensen voor het eerst zien wat er in Christus Jezus te vinden is. Maar ook in de dagelijkse vernieuwing van ons gemoed komt dat openbaar. De Geest wijst me er vanmorgen op dat niets van mij bijdraagt aan mijn zaligheid. Die Geest opent onder de verkondiging mijn ogen deze morgen. Dat waar ik mee top, dat wat ik ook probeer. Hoe ik ook mijn best doe om het goed te krijgen, alleen vruchtbaar is wanneer de Geest het uit Christus neemt en het mij verkondigt. Het is diezelfde Geest, gemeente, die mij hoe langer hoe meer laat zien hoe diep ik gezonken ben, ook na ontvangen genade. Met andere woorden, door omhoog te zien, zie ik hoe diep ik zelf lig. De Heilige Geest opent hoe langer hoe meer mij de ogen voor alle schatten in Christus, alle weldaden. Vergeving van zonde, gewassen in zijn bloed. En dat brengt ons tot slot kort nog bij het tweede, door het sacrament. Want als deze moorman de vraag gesteld heeft, wat verhindert mij om gedoopt te worden, en Filippus verder met hem in gesprek gaat en zijn belijdenis doet, dan wordt hij gedoopt. Maar ondertussen zou je allerlei verhinderingen op kunnen noemen. Wat weet die man nou? Heeft hij wel genoeg zondekennis? Heeft hij wel genoeg Christuskennis? Heeft die man wel voldoende zelfkennis? Hoe staat het met de toe-eigening van het heil bij hem? Hoe is het gesteld met zijn dogmatische kennis? Belangrijke vragen. Zeker. Tegelijkertijd ook vragen die het heel ingewikkeld maken. Er is, gemeente, in onze gezindten nogal wat schroom, nogal wat terughoudendheid, om voor mensen te belijden dat Christus alles geworden is. Weet u hoe dat komt? Dat ligt niet aan die zaligmaker, maar dat ligt wel aan de mensen hier op aarde, de mensen van onze gezindten. Als je maar iets probeert te belijden van de Heer Jezus Christus, loop je zomaar het risico om het verwijt te krijgen. Denk je dat het voor jou is? Het woord is glashelder ook vanmorgen. Niets van ons, geen voorwaarden van onze kant. Ook geen voorwaarden van Gods kant. Het aanbod van de genade is onvoorwaardelijk. De redding is onvoorwaardelijk. Gemeente, deze moorman is hoogstwaarschijnlijk geen heiden geweest. Tijdens de voorbereiding van de preek stuitte ik daarop. Als je het handelingenboek doorleest en je komt in handelingen 10 uit, dan ontstaat er commotie, opschudding, ontstaan er allemaal vragen vanwege het feit dat de Heilige Geest ook uitgestort is op de heidenen. Met andere woorden, blijkbaar is er van handelingen 1 tot en met handelingen 9 nog nooit iemand geweest vanuit de heidenen die de Heilige Geest ontvangen heeft. Hoe zit dat dan? Nou, op de Pinksterdag lezen we het. Joden en Jodengenoten, wij allen horen hen de grote daden van God verkondigen. Die mensen op de Pinksterdag waren Joden en Jodengenoten. Mensen die zich tot het Jodendom hadden bekeerd. En zo moeten we deze man ook inschalen. Ofwel dat hij een Jood was uit het tienstammenrijk, wat nooit teruggekomen is en zich nu opgewerkt heeft aan het hof van die koningin. Ofwel dat hij zich bekeerd heeft tot het Jodendom, omdat er in Ethiopië van toen heel veel Joden gevonden werden. Ofwel dat hij een proseliet was, dat is iemand die wel interesse heeft tot het Jodendom, maar nog geen Jodengenoot geworden is. Het enige wat deze man dus tegen heeft is dat hij ontmand is en dat is daarom ook voor Filippus geen reden om hem niet te dopen. Daar gaat het bij de doop ook niet om. Wat er bij ons wel of niet is, maar het gaat om het werk van de geest in het hart van deze man. Diezelfde Heilige Geest, in zijn naam is jullie Juda, is jullie Lois vanmorgen gedoopt. Wat betekent dat nu eigenlijk? Nou, doopformulier is glashelder. Je bracht dat gisteren ook nog naar voren in het gesprek dat we even hadden. Dat het zo'n wonder is dat de Heilige Geest in ons wil wonen. Dat hij ons wil toe-eigenen wat Christus verworven heeft. Gemeente, dat is toch onvoorstelbaar als je dat op je laat inwerken vanmorgen. Dat de Heilige Geest in ons hart wil wonen. Het zou al heel rijk zijn als met eerbied gesproken de Heilige Geest langs zou willen komen. Op bezoek zou willen komen in ons leven. Maar nee, als wij gedoopt worden in de naam van de Geest, bezegelt en bekrachtigt de Heilige Geest ons dat hij in ons wil wonen. Dat hij intrek wil nemen in ons. Dat hij daar wil blijven. Dat hij daar wil huizen. In een hart waarin van alles huist en van alles indruist tegen God. De Heilige Geest opent niet zomaar even de deur van ons hart en sluit hem dan weer. Nee, hij komt inwonen. En die belofte geldt voor een ieder die gedoopt is, voor een ieder die het hoort deze morgen. Ongeacht wat je gedaan hebt, ongeacht hoe lang je zonder God geleefd hebt, hoe lang je de Heere al laat wachten. Je bent gedoopt in de naam van de Geest, opdat die Geest in je woont. Maar deze boodschap, gemeente, is niet vrijblijvend. Want wanneer we ons blijven verzetten tegen deze Geest, dan zorgen we ervoor dat de Heilige Geest zich terugtrekt. Dat hij van ons wijkt, zoals koning Saul de geest van de Heere over zich had gekregen, maar die geest die week hoe langer hoe meer van koning Saul, omdat Saul zich verzette tegen de geest. Dan kan het onder de verkondiging ook deze morgen nog eens krachtig klinken. U weerstaat altijd de Heilige Geest om ons wakker te schudden, om ons te waarschuwen. Laat het dan ook zover niet komen, gemeente. Speel niet met vuur door deze belofte aan de kant te zetten. Riskeer het niet dat je bij het sterven de inwoning van de geest mist. Want dan zul je als kind van de toren buiten het rijk van God zijn. Weerzinwekkend, gemeente. Niet nodig, ook laat zulk een dwang voor u niet nodig zijn. Gemeente, jongelui, weet je wat het betekent als de Heilige Geest in ons woont? Dat is dezelfde geest die ook in Christus woont. Je bent als arme zondaar dan dus verbonden met dezelfde Christus. Diezelfde geest in hem en in ons. God woont in je hart. Je leven is een tempel van de Heilige Geest. Daar neemt hij bezit van. Daar neemt hij intrek in. Daar wil hij in blijven. Daar verdwijnt hij ook niet. Hoezeer ik hem ook kan bedroeven en hem kan tegenstaan. Gemeente, wat doet deze boodschap vanmorgen met u? Wat denk je ervan? Het zal wel. Of het zal wel niet voor mij zijn. Of zit je vanmorgen hier in de kerk of thuis of waar ook, onder de verkondiging mee te bidden, te roepen naar omhoog. Kom Heilige Geest, ook in mijn hart, woon in mij, blijf in mij. Hij is het gemeente die ons levend maakt. Hij maakt van de zwijnenstal van mijn hart de tempel waar hij woont. En als hij daar is, dan ontstaat er geest en leven. Er komt droefheid naar God, een levende liefde tot hem. Een diepe blijdschap. Je deelt door zijn werk, uitsluitend door genade, in zijn verdiensten, in alles. En gemeente, wanneer we hem kennen, wanneer die geest in ons hart woont, in ons leven de hoofdbewoner is, dan is het ook van belang dat hij dat blijft. Er komen allerlei, ja, mensen zou ik zeggen, geestelijk dan, hè, langs die proberen om de plaats van die hoofdbewoner in te nemen. Vleeselijke gerustheid, zo noemt Bunyans in de Christenreis. Of meneer, kijk eens hoe gelovig ik ben of word. Maar dan word je weer geesteloos, wanhopig. In de levende verbinding door de geest met Christus ontvang ik de levenssappen van Christus. Dat is een levenslang proces. Ik ben rechtvaardig voor God. Ik ga trouw en vroom tegen de duivel en zijn hele rijk strijden. En straks, gemeente, straks, wanneer het stervensuur nadert en die geest woont in mijn hart, ongekend, dan woon ik bij de geest, bij de Vader, bij de Zoon en zing ik het bruiloftslied van het Lam. Amen. Wij zingen Psalm 26, het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Het 8e vers van Psalm 26.